Gemeente, een enkele mededeling. Aanstaande zondag hoopt in beide diensten dominee Baars u voor te gaan. Vandaag is de eerste huwelijksafkondiging van het huwelijk van Hendrik Machiel Karel de Bie en Neeltje Adriana van der Elst. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 29e vers van Psalm 119. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. 119, vers 29. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit twee plaatsen in het Oude Testament. Allereerst uit het boek Numeri, de eerste 8 versen van hoofdstuk 35. En daarna de eerste 8 versen uit Jozua 21. Numeri 35, vers 1 tot 8 en Jozua 21, vers 1 tot 8. En na de schriftlezing zingen we Psalm 37, het 12e vers. Het alwijs bestuur bevestigt vromen gangen. De hoge God keurt zijn wegen goed. En de Heere sprak tot Mozes in de vlakke velden der Moabieten aan de Jordaan van Jericho, zeggende: gebied de kinderen Israëls dat zij van de erfenis van hun bezitting aan de Levieten steden zullen geven om te bewonen. Daartoe zult gij lieden aan de Levieten voorsteden geven aan de steden rondom dezelfde. En die steden zullen zij hebben om te bewonen, maar hun voorsteden zullen zijn voor hun beesten en voor hun haven en voor al hun gedierte. En de voorsteden van de steden die gij aan de Levieten zult geven, zullen van de stadsmuur af en naar buiten van 1000 ellen zijn rondom. En gij zult meten van buiten de stad aan de hoek tegen het oosten 2000 ellen en aan de hoek van het zuiden 2000 ellen en aan de hoek van het westen 2000 ellen en aan de hoek van het noorden 2000 ellen, dat de stad in het midden zij. Dit zullen zij hebben tot voorsteden van de steden. De steden nu die gij aan de Levieten zult geven, zullen zijn 6 vrijsteden die gij geven zult, opdat de doodslagen daarheen vlieden. En boven dezelfde zult gij hun 42 steden geven. Al de steden die gij aan de Levieten geven zult, zullen zijn 48 steden, deze met haar voorsteden. De steden die gij van de bezitting der kinderen Israëls geven zult, zult gij van die veel heeft veel nemen, en van die weinig heeft weinig nemen. En ieder zal na zijn erfenis, die zij zullen erven, van zijn steden aan de Levieten geven. En dan Jozua 21. Toen naderden de hoofden der vaderen van de Levieten tot Eleazar de priester en tot Jozua de zoon van Nun en tot de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls. En zij spraken tot hen te Silo in het land Kanaan, zeggende: de Heere heeft geboden door de dienst van Mozes dat men ons steden te bewonen geven zou en haar voorsteden voor onze beesten. Daarom gaven de kinderen Israëls aan de Levieten van hun erfdeel naar de mond des Heeren deze steden en de voorsteden derzelve. Toen ging het lot uit voor de huisgezinnen van de Kahatieten en voor de kinderen van Aaron de priester uit de Levieten, waren de stam van Juda en van de stam van Simeon, van de stam van Benjamin, door het lot 13 steden. En aan de overgebleven kinderen van Kahat vielen bij het lot van de huisgezinnen van de stam van Ephraim en van de stam van Dan en van de halve stam van Manasse 10 steden. En aan de kinderen van Gerson, van de huisgezinnen van de stam van Issachar en van de stam van Aser en van de stam van Naftali en van de halve stam van Manasse in Bazan bij het lot 13 steden. aan de kinderen van Merari naar hun huisgezinnen van de stam van Ruben en van de stam van Gad en van de stam van Zebulon 12 steden. Alzo gaven de kinderen Israëls aan de Levieten deze steden en haar voorsteden bij het lot, gelijk de Heere geboden had door de dienst van Mozes. Wij hebben met elkaar tot nog toe in onze overdenking van Gods woord in het boek Jozua gezien hoe onder leiding van Jozua en Eleazar het land onder de verschillende stammen is verdeeld. Maar van één stam hebben wij nog niet gehoord hoe het daarmee gegaan is en dat is de stam van Levi. Daar wordt ons over verteld in het 21ste hoofdstuk van het boek Jozua, en daar lezen wij om te beginnen onze tekst in de versen 1 tot en met 3. Toen naderden de hoofden der vaderen van de Levieten tot Eleazar de priester en tot Jozua de zoon van Nun en tot de hoofden der vaderen van de stammen van de kinderen Israëls en ze spraken tot hen te Silo in het land Kanaan, zeggende: de Heere heeft geboden door de dienst van Mozes dat men ons steden te bewonen geven zou en haar voorsteden voor onze beesten. Daarom gaven de kinderen Israëls aan de Levieten van hun erfdeel naar de mond des Heren deze steden en de voorsteden derzelve. Dat is dan het erfdeel van de stam van Levi. Maar dat is niet alles. En vandaar dat wij bij de overdenking van dit gedeelte van Gods woord we onze aandacht ook zullen richten op een aantal andere plaatsen uit het woord van de Heere. Ik wil ze u lezen. Allereerst uit hetzelfde boek Jozua, hoofdstuk 13 en daar het 14e vers van. Jozua 13, vers 14. Alleenlijk gaf hij de stam Levi geen erfenis. De vuuroffers Gods des Heren van Israël zijn zijn erfenis, gelijk als hij tot hem gesproken had. Uit datzelfde hoofdstuk 13 ook het 33ste vers. Maar aan de stam van Levi gaf Mozes geen erfdeel. De Heere, de God Israëls, is zelf hun erfdeel, gelijk als hij tot hen gesproken heeft. En dan nog een tekst uit Jozua, hoofdstuk 18, en daarvan het eerste deel van vers 7. Want de Levieten hebben geen deel in het midden van ulieden, maar het priesterdom des Heeren is hun erfdeel. En dan zijn er ook nog een aantal plaatsen in het boek Numeri en één in het boek Deuteronomium die vanmorgen onze aandacht hebben, die vrijwel op hetzelfde neerkomen als wat we zojuist hebben gelezen. Laten wij over de prediking God zegen bidden. Getrouwe God, wij danken u ervoor dat u ons hier bracht en dat u uw woord ook hier weer aan ons geeft. En dat we ons met elkaar mogen neerzetten om naar dat woord van u te luisteren. Laten we beseffen, Heere, dat er in deze wereld weinig belangrijke dingen zijn, in ieder geval vergeleken met wat u ons vanmorgen geeft. Zeker, vele dingen in ons leven hebben een belangrijke plaats en verdienen veel van onze aandacht. Maar het is toch allemaal bij wat u ons vanmorgen geeft vergeleken in de minderheid. En allemaal van minder belang. Want nu gaat het over onze relatie tot u. En nu gaat het over de vraag waar we in de eeuwigheid zullen zijn. En over de vraag wat er met onze zonden is gebeurd of kan gebeuren. Heren, wij vragen van u dat gij ons bij deze dingen allen betrekken wilt met hoofd en hart. En dat we het verstaan mogen hoe belangrijk het is datgene wat gij ons hebt te zeggen. O Heren, laten wij de kerkdiensten dan ook gebruiken voor dat doel waartoe u ze ons geeft. Het is maar niet een besteding van een paar uur op de zondag. Het is maar niet het nakomen van een gewoonte waar we ons aan gewend hebben en die we van zondag tot zondag onderhouden. Het is maar niet een stukje godsdienst en beleving van onze godsdienst en bevrediging van bepaalde godsdienstige aspiraties. Maar het is als het erop aankomt, en zo wilt u het toch ook, dat we het beseffen en beleven zullen. Het is toch een ontmoeting met u, de hoge, heilige, verheven God. Het is toch een confrontatie met uw woord. En dat is al vanwege het feit dat u het gesproken hebt, gans anders dan welk ander woord in deze wereld ook. Heren, laten we uw woorden, omdat het uw woorden zijn, toch op hoge prijs stellen. En zeker als we dan mogen horen dat die woorden die gij spreekt woorden van genade zijn. Woorden waarin u het ons toeroept dat we ons tot u zullen wenden om behouden te worden. Woorden, ja zeker ook woorden waarin u ons aanklaagt en beschuldigt, in staat van beschuldiging stelt, waarin u ons ontdekken wilt aan ons verdorven en verloren bestaan. Woorden waarin u ons eerlijk de waarheid zegt, en die waarheid is niet vleiend voor ons, maar daar laat u het immers niet bij. Dat is niet alles wat u zegt. U maakt bekend dat ondanks al die dingen die u van ons moet zeggen en die van ons waar zijn en die ons onder het oordeel leggen, dat ondanks dat alles gij toch gedachten des vredes hebt gedacht en dat u aan zulke mensen zoals wij zijn de blijde boodschap wilt doen horen. Heren, geef dat we dat beseffen. En dan komen we inderdaad naar de kerk om te horen hoe verdorven en slecht wij zijn. Maar we komen toch bijzonder ook naar de kerk om te horen dat er voor zulke mensen nog redding is. En dat u die zelf verzorgt en dat u uw eigen zoon daartoe gegeven hebt en dat Jezus Christus zichzelf geofferd heeft. En dat er nu die onvoorstelbare heerlijke zalige boodschap is dat mensen met God verzoend mogen zijn. En dat zondaren u de Heere tot hun erfdeel mogen krijgen. De Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen, zo zei ooit Jeremia. En hij zei het onder de meest bizarre en barre omstandigheden van zijn leven. toen hij op de puinhopen zat en toen de dood allerwegen om hem heen zijn majesteit betoonde. En toch wist hij het, geborgen te zijn, de Heere in de hemel tot zijn erfdeel te hebben. En dat is een binding, dat is een verband dat nooit gebroken wordt. Heere, wij vragen van u, geef ons diezelfde genade en onderwijs ons erin. En mogen wij ook via de prediking van uw woord in deze dingen worden onderwezen. Uw naam tot verheerlijking. Wilt u er ons voor bewaren, Heere, dat wij de tijd des levens zouden verkwanselen en dat wij de dag der zaligheid zomaar zouden laten voorbijgaan en dat we de dag van onze bezoeking niet zouden bekennen. Maar doe ons verstaan, Heere, wat tot onze eeuwige vrede dient. Als dat voor het eerst nog moet gebeuren, laat het dan gebeuren, Heere, voor het eerst. Maar als we met die dingen al eerder werkzaam werden, versterk het dan en vernieuw de keus van ons hart. En geef dat wij in alle oprechtheid u de Heere mogen dienen en toebehoren. Wij danken u voor zoveel zegeningen als u ons geeft. Ook voor bijzondere zegeningen die gij schonk in het leven van een aantal uit ons midden. Zuster Bestman mocht na haar operatie in de afgelopen week alweer naar huis. Broeder Broeren is ook weer op zijn kamer in de Goede Ree. We danken u ervoor, Heere, dat u hen dat voorrecht schonk, dat ze het ziekenhuis alweer konden verlaten. En we bidden van u, wees u verder met uw genade en met uw hulp hen nabij. En wilt u hen geven, naar lichaam en ziel, wat ze niet zullen missen, kunnen missen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. Breid uw rijk uit. Er gebeuren op deze wereld dingen die veel ellende veroorzaken. Er gebeuren in de kerk soms ook dingen die moeite en verdriet veroorzaken. Er zijn situaties, Heere, waarvan wij ons moeten afvragen, hoe moet dat nu? En hoe zal het ook verder gaan? Maar dwars door alles heen, en dat is uw belofte. En u maakt uw woord ook waar. Dwars door alles heen zult u toch doorgaan met uw werk. Dat kan de duivel ook niet verhinderen. En hoe hij ook tekeer gaat en wat hij ook allemaal bedenkt en waarmee hij mensen ook bezighoudt, dat werk van u, dat zal toch voortgang hebben, Heere. En het zal toch niet voor niets in de Bijbel geschreven staan dat er straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle volken, uit alle geslachten van deze aarde. Heere, geef ons daarin te geloven. Want inderdaad, dan gaat de heilige algemene christelijke kerk ook een geloofsartikel worden. En dat moet ook zomaar. Want zien doen we het vaak niet. Heere, geef het ons te geloven. En als we het zondagsavonds elke keer belijden, laten we het dan ook met ons hart belijden. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ja, toch. De gemeenschap der heiligen. En geef ons zo uw genade te beleven, Heere. Ook daarin dat we vertrouwen hebben in uw zaak. En dat we hoop hebben voor de verheerlijking van uw naam. U zult er immers zelf voor zorgen. Ga er dan ook vandaag mee voort. Wil er dan ook vandaag nog uit de duisternis trekken. Wil dan ook vandaag uw kerk nog voeden met het brood des levens en onderhouden in het eeuwige leven. En laat zo uw naam in alle dingen verheerlijkt worden. Schenk het om Jezus wil. Amen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En wij zingen uit de 16e psalm, het 3e en het 4e vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis. en een deel mijns bekers wezen. En ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen.
Thank you.
19 in het boek Jozua hebben wij inderdaad ook het slot van de verdeling van het land Kanaan onder de verschillende stammen. Als tenslotte ook de stam van Dan zijn erfdeel heeft ontvangen, dan krijgt Jozua zijn speciale erfdeel. In het slot van hoofdstuk 19 lezen we daarvan. En dan krijgen we dat hoofdstuk waarin het gaat over de vrijsteden, maar nog altijd heeft de stam van Levi niets gekregen. Niet omdat ze gepasseerd zijn, niet omdat ze niet in tel zijn, niet omdat de Heere helemaal niks voor hen heeft en niet omdat Jozua hen vergeten is. Nee, dat laatste dat is zeker niet het geval en dat weten de Levieten zelf ook heel goed, maar het zou met hen anders gaan dan met de andere stammen. Zo had God het immers al beslist en zo had de Heere het al aan Mozes geopenbaard. En vandaar dat de stamhoofden van de Levieten, nadat alles voor de andere stammen al geregeld is, naar Jozua gaan, niet om te klagen, niet om te murmureren, maar om te vragen of de beloften Gods aan hen vervuld zullen mogen worden. Of Jozua als middel in Gods hand er dienstbaar voor zal mogen zijn om waar te maken wat de Heere had toegezegd. En dat de Heere het hun had toegezegd, dat hebben we gelezen uit het begin van het 35e hoofdstuk van Numeri. De Levieten zouden geen bepaald terrein in het noorden of in het zuiden of ergens in het centrum van Israël krijgen, maar ze zouden verspreid over het hele land 48 steden krijgen. Met om die steden heen, wat dan in de Bijbel genoemd wordt voorsteden, maar dat zijn eigenlijk de weidegronden waar het vee dat deze Levieten in hun steden zouden bezitten konden grazen. Overal, op 48 plaatsen dus, zouden er van die kleine enclaves zijn. Als je het precies uitrekent, dan zou zo'n enclave ongeveer 2 vierkante kilometer zijn. En overal zouden de Levieten zich dus kunnen vestigen. Stammen die een groot gebied hadden toegewezen gekregen omdat ze nu eenmaal talrijk in aantal waren, moesten wat meer steden voor die Levieten geven. Stammen met een klein erfdeel konden volstaan met een paar steden, maar al met al zouden er 48 zijn en door het hele land verspreid kon je dus Levieten tegenkomen. Om de vervulling van die belofte, van die toezegging, komen ze nu in het begin van hoofdstuk 21 vragen. En onmiddellijk, zonder verder overleg, voldoet Jozua aan het verzoek. Ze hebben nog maar nauwelijks in vers 2 de vraag gesteld, of we lezen al in vers 3 dat aan dat verzoek wordt voldaan en dat Jozua, en dat wordt dan verder in hoofdstuk 48 verteld, in hoofdstuk 21 verteld, dat Jozua dan verder die 48 steden aanwijst. 6 van die steden zijn de vrijsteden waar we het de laatste keer met elkaar over hadden. En dan daarnaast nog 42 andere steden. Er is niemand in Israël die er bezwaar tegen gemaakt heeft. Er is geen enkele stam die geprotesteerd heeft en die gezegd heeft, bijvoorbeeld, nou, we hebben toch al zo weinig en dan moeten we toch nog weer wat aan die Levieten afstaan. Niemand is het daarmee oneens geweest. De regeling zoals God die had voor zich voorgenomen en bekendgemaakt wordt zonder enige moeite uitgevoerd. Waarom ging dat zo? Waarom had de Heere deze maatregel gegeven? Wel, in de eerste plaats omdat er, en dat lijkt u misschien een heel vreemd antwoord, maar omdat er een vloek op Levi lag. Want dat moet u niet vergeten. Als we het over de stam van Levi hebben, dan hebben we het over een stam waar een vloek op lag. Denkt u nog maar eens even aan het sterfbed van Jacob. Als Jacob op zijn sterfbed al zijn zonen bij zich geroepen heeft, en we krijgen daar verslag van in hoofdstuk 49 van het boek Genesis, dan is het de bedoeling dat Jacob als de patriarch, maar ook vooral als de profeet, in de naam van de Heere aan de verschillende stammen, straks uit zijn zonen komende, een zegen meegeeft. Maar als Simeon en samen met hem Levi aan de beurt zijn, dan klinkt het woord van Jacob zo. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn. Want hij is heftig. En hun verbolgenheid. Want hij is hard. En dan, ik, zegt de Heere, zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Toen zei God het al, ze krijgen geen eigen erfdeel. Ze zullen verstrooid worden, door het hele land verspreid worden. Want ze hebben hun geweld, hun boos, zondig geweld uitgeleefd. Genesis 34 vertelt ons ervan aan de inwoners van Sichem, die ze uitgemoord hebben. Ze hebben daar een bloedbad aangericht en dat kwaad bezoekt God. Natuurlijk, de Heere bezoekt het kwaad. Vandaar dit oordeelswoord. Verstrooid zullen ze worden. En zo is het ook gegaan. Zo is het met Simeon gegaan, de stam van Simeon, die is eigenlijk helemaal verdwenen. Die kregen wel een erfdeel, maar dat was een stukje van het deel van Juda. En Simeon is eigenlijk helemaal in de stam van Juda opgegaan. Bij Simeon is dat oordeel eigenlijk gebleven. En bij Levi, ja, vanwege dat gedrag bij Sichem zijn ze wel verstrooid. Maar in de geschiedenis van de stam van Levi is intussen ook nog wat anders gebeurd. En dan moeten we naar het 32e hoofdstuk van het boek Exodus. Dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt over de zonde van het gouden kalf. Nog maar net waren ze uit Egypte vertrokken en nog maar net had de Heere zijn heilige wet aan Israël afgekondigd en het volk maakt zich al een gouden kalf. En schaamt de beeldendienst al verrichten. En het hele volk danst om dat gouden kalf. Het hele volk, de stam van Levi niet. Die hebben zich afzijdig gehouden. Die waren het er helemaal niet mee eens. Die bleven aan de Heere getrouw. En toen heeft God de vloek die op Levi lag veranderd in een zegen. Hij heeft zijn woord niet teruggenomen. Ze zouden verstrooid worden. En dat zal ook gebeuren. Dat herroept de Heere niet. Maar daar komt bij dat Levi nu in een hele bijzondere relatie tot de Heere komt staan. En dat de Heere hen als hele stam afzondert van de andere stammen van Israël, opdat zij de dienaars van het heiligdom zouden worden. God neemt de Levieten aan als zijn bijzondere dienaren in zijn speciale dienst. Zij zullen voortaan in het heiligdom dienst doen. Hun taak zal zijn niet de veeteelt, niet de landbouw, niet de visserij, niet de handel, maar dienst in het heiligdom. Oh ja, ze zullen wel verstrooid worden in Israël. Maar de Heere verbindt aan dat oordeel van de verstrooiing de zegen van die bijzondere opdracht. Zo maakt God toch alle dingen schoon op zijn tijd. En dan zegt Mozes, Deuteronomium 33, als hij zijn zegen, en dan is natuurlijk die gebeurtenis met en rondom het gouden kalf al verleden tijd, en dan heeft de Heere al bekendgemaakt dat de stam van Levi door hem afgezonderd wordt tot speciale dienst in zijn heiligdom, dan zegt Mozes bij zijn afscheid, als hij de stammen van Israël een zegen in de naam van de Heere meegeeft, dat Levi voortaan het volk van Israël zal onderwijzen in de wet des Heeren. Dus dienst in het heiligdom verrichten en het volk onderwijzen in het woord van God. De Levieten zullen de predikers zijn. En dan hebt u tegelijkertijd een tweede verklaring waarom de Heer het zo gedaan heeft met die 48 Levietensteden in het noorden, in het oosten, in het zuiden, in het westen, overal. Want zo kon nou juist de stam van Levi voor Israël tot een grote zegen zijn. Want nu wonen ze verstrooid, verspreid door het hele land, overal. En overal, zo zorgt de Heere, zijn er nou onderwijzers in de wet des Heere. Overal, waar je ook woont, al is het in de verste uithoeken van Israël, vlak bij de grens met Syrië of welk ander land om Israël heen ook, waar je ook woont, overal is godsdienstig geestelijk onderwijs te ontvangen. Overal kan de boodschap van Gods genade gehoord worden. Overal zijn mensen aanwezig die door God zijn aangesteld als predikers van de dienst der verzoening, als verkondigers van het recht des Heren, als boodschappers van de genade Gods. En natuurlijk moesten de Levieten krachtens hun roeping op bepaalde tijden dienst doen in het heiligdom, in het centrale heiligdom. In de dagen van Jozua was dat in Silo, later is dat nog weer ergens anders, totdat de tempel opgericht is en in Jeruzalem staat. Ze moesten natuurlijk van tijd tot tijd daar hun dienstwerk verrichten, maar als ze daar die taak volbracht hadden, gingen ze weer naar hun Levietensteden. En ze konden zich daar met des te meer ijver, omdat ze het nog weer eens van heel dichtbij gezien hadden in het huis des Heren, dat de Heren op grond van het offer verzoent en vergeeft. Ze konden met des te meer ijver en overtuiging aan de mensen om hen heen, in het noorden of zuiden of waar dan ook, de goedertierenheden des Heren verkondigen. En is dat geen zegen voor het hele volk geweest? Ze hoefden er geen kilometers voor te reizen om een goede preek te horen, om een dienaar des Heren te ontmoeten. Ze konden het vlak in de buurt ook te horen krijgen. Als de dienaren, als de levieten getrouw hun dienstwerk zouden hebben verricht alle tijden door. Gods goedheid blijkt ook daarin dat hij voor zijn volk zorgt dat ze geestelijk onderwijs kunnen krijgen. Want dat wil de Heere met zijn volk. Hij wil hen doen leven bij zijn woord. Hij wil hen iedere keer weer in aanraking doen komen met dat woord. Hij wil hen kennis tot zaligheid geven. Vandaar deze maatregel, deze bijzonder genadige maatregel van de 48 Levietensteden. Gemeente, wij moeten niet denken dat Israëls godsdienstige leven zich dus alleen maar concentreerde rondom het heiligdom ergens in Israël. En dat mensen die een end weg woonden daar eigenlijk maar weinig van konden meemaken. Nee, wij moeten ons niet vergissen in datgene wat de Heer aan zijn volk gegeven heeft. Alsof er maar één heiligdom was. Dat was er natuurlijk wel, dat centrale heiligdom. Er was maar één plek waar de Heer bijzonder wilde wonen. Er was maar één plaats waar het altaar brandde. Het offer brandde op het altaar. Maar er waren vele plaatsen waar datzelfde evangelie dat in de tempel verkondigd werd, verkondigd mocht worden. Zonder altaar, zonder offer, maar wel over het altaar en over het offer en over de God die verzoening doet. Zo zorgde God voor de geestelijke mogelijkheden voor het volk dat hij verkozen had, opdat ze hem zouden kennen en dienen. En zo heeft de Heere beslissingen genomen en bepalingen gemaakt. En nu, wat betekent dat nou niet maar alleen voor het volk van Israël, die overal onderwijs kan krijgen, maar wat betekent het nu voor de Levieten zelf? Zij kregen dus 48 steden, met een stukje grond eromheen. Dat was niet zoveel, al met al 2 vierkante kilometer, zei ik. Dat is niet zo geheel. Daar moesten ze dan hun beesten op laten grazen. Daar moesten ze dan misschien ook nog wat gewassen op verbouwen. Maar dat kan nooit zo heel veel opbrengen. Als de Levieten daarvan moeten leven, één ding is in ieder geval zeker. Hun gebied is beperkt en ze moeten het met elkaar delen. En buiten dat gebied mogen ze niet gaan, want dan komen ze op het grondgebied van de andere stammen waar ze inwoning gekregen hebben. Dus één ding is zeker, Levieten konden nooit rijke boeren worden. Ze konden ook nooit grote zakenlui worden. Ze konden wat dat betreft nooit rijk worden. Maar dat hoefde ook niet. Want behalve dat de Heere bepaalde dat ze die steden zouden krijgen waar ze rustig konden leven en als ze straks een dienstwerk achter de rug hadden, waar ze zich dan konden terugtrekken en als ze inderdaad met hun werk moesten ophouden. En u weet, er is een bepaling in de wet dat de Levieten met hun 50ste jaar uit de actieve dienst moesten terugtreden. Dan konden ze ook na hun pensionering, zou je zeggen, rustig in hun Levietensteden wonen en daar op hun kleine boerderijtje of op de meent waar ze hun schapen en hun geiten konden laten grazen, toch nog een rustig bestaan hebben. Maar behalve dat had de Heere bepaald, en dat vinden wij in het 18e hoofdstuk van het boek Numeri, dat de Levieten ook de tienden zouden krijgen. Dat wil zeggen dat als de Israëlieten de oogst hadden binnengehaald, zij 10% moesten afstaan aan het huis des Heren. Dat gold van de graanoogst, dat gold van de fruitoogst, dat gold ook van het voortbrengsel van hun kudde. Als er een aantal schapen, lammeren geboren waren, het tiende deel van die lammeren moest naar het heiligdom gebracht worden. En daar kregen de Levieten hun deel van. Zij kregen dus, het zij in geld, het zij in natura, uit datgene wat het volk voor hen opbracht. Behalve dat stukje grond wat ze daar hadden. Ze kregen bovendien, en dat lazen we uit een van die teksten uit het boek Jozua, deel aan de vuuroffers des Heren. Wat wil dat zeggen? Daar worden we over ingelicht in de eerste hoofdstukken van het boek Samuel bijvoorbeeld. Als een Israëliet een schaap of een rund naar de tempel bracht om dat de Heere te offeren, dan hing het van de aard van dat offer af. Maar in sommige gevallen, bij bepaalde offers, kregen de Israëlieten van dat offer wat terug. En dan mochten ze dan met elkaar, met hun gezin, in het heiligdom van eten. Maar als het om zo'n offer ging dat niet in zijn geheel verteerd werd, maar dat voor een deel aan de Israëlieten, aan diegene die het offer bracht, werd teruggegeven, dan mochten de Levieten er ook van mee eten. Dat is het als er staat dat de vuuroffers des Heren hun deel zijn. En dan zat zo'n Leviet mee aan de tafel waar die Israëliet met zijn gezin of met zijn familie aan zat. En zo kwam openbaar dat er bij die Israëlieten een groot stuk waardering was voor het werk dat de Levieten onder hen mochten verrichten. Een stuk waardering voor de dienst des Heren. Een stuk waardering ook voor het onderwijs dat die Levieten op al de plaatsen waar ze woonden aan het volk konden meegeven. Nee, de Levieten hadden geen kans om rijken te worden. Maar ze liepen ook geen kans om arm te worden. Want ze kregen altijd, als het allemaal ging zoals God bedoeld had, De tienden. Ging het dan economisch wel eens wat minder, zodat iedereen wat minder ging, dan moest het met de levieten ook natuurlijk wat minder gaan. Dan deelden ze in diezelfde economische moeilijkheden. Maar ging het weer goed, dan gingen de tienden omhoog. En dan deelden de levieten ook weer in de toegenomen welvaart. Zo wilde de Heere in alle eerlijkheid ook degene die geen speciaal handwerk hadden, maar die hem hadden te dienen in zijn heiligdom onderhouden. Is dat nou alles wat de levieten kregen? Gemeente, het is nog lang niet de helft. Het is nog maar een heel klein deel wat ik zo pas gezegd heb. Het ging ook alleen maar om hun dagelijks bestaan. Maar er was nog veel meer. De Heere zou ze ook geven, zo lazen we op een andere plaats, het priesterdom des Heeren. En is dat geen voorrecht? Moet hij de dichter van Psalm 84 eens horen? Als hij in de tempel geweest is, en als hij later aan de tempel denkt, en wat hij daar gezien heeft, en de heerlijkheid van Gods genade daarin geopenbaard. Hij heeft goed rondgekeken. En hij heeft de lessen geleerd. Hij heeft die vogeltjes gezien in de voorhof. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Hij heeft ook die dienaren in het heiligdom gezien. Wel gelukzalig zijn degenen die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. En toen had hij het over de levieten en de priesters. En die dichter van Psalm 84 is maar wat jaloers. Als hij denkt aan de levieten die daar in het huis des Heren niet maar eens een keertje zijn. Maar keer op keer. Die daar hun werk hebben. Die daar zo ongeveer hun woonplaats hebben. Die altijd in Gods voorhoven mogen verkeren. Die altijd met die heilige dingen mogen bezig zijn. En als ze daar klaar zijn en weer naar huis gaan, die daar toch ook weer met het woord des Heren mogen bezig zijn. Die dat mogen overdenken, die dat mogen bestuderen, om het zo ook bestudeerd door te geven. Die altijd in de geestelijke dingen betrokken zijn. De andere Israëlieten, de vromen onder hen, hebben met wat jaloerse blikken naar die levieten gekeken. En ze hebben hen benijd, nee, niet in afgunstige zin. Maar ze hebben hen benijd in die zin van dat zijn mensen die hoog bevoorrecht zijn. Priesterdom des Heren, het deel van Levi. Dus hun werkkring, de sfeer waarin ze bezig zijn. En is dat nou ook niet juist iets wat van zeer begeerig is voor degene die in de dingen van de Heren zijn lust begon te krijgen? Kan het dan niet voorkomen dat mensen die zelf de Heere en zijn genade leren kennen, ook wel eens de gedachte hebben voelen opkomen, ik wou dat ik een leviet was. Ik wou dat ik altijd in dat huis des Heeren kon verkeren. En dat ik altijd zo dicht bij het altaar en zo dicht bij het woord mocht leven. En dat ik niet al die zorgen had die ik nu heb. Hoe het met de oogst zal gaan en hoe het met mijn bedrijfje zal gaan. En hoe die zieke koe misschien sterven gaat. En welke schade ik daarvan zal ondervinden. Maar dat zij mochten zien, daar is een stam onder ons. Die dicht bij God is. Is dat alles? Gemeente, het is nog niet eens de helft. Want er is voor de stam van Levi nog een belofte. Het loon dat de Heere aan deze stam geeft, bestaat niet alleen in de tienden en in de vuuroffers waar ze van mogen mee eten en in die levietensteden. En ook niet zelfs in die bevoorrechte positie dat ze hun werk hebben gevonden in het heiligdom. Maar in Jozua 13 lazen wij en ook in Deuteronomium 10 komt dat voor. Dat de Heere zegt dat hij zelf Levi's deel is. God zelf. Hij is de rijkdom van deze stam. Hij is de geestelijke rijkdom. Ze hebben een God tot hun deel. Wat betekent dat? Dat ze bij tijden mochten kennen de gemeenschap met de Heere. Dat ze bij tijden mochten kennen en ondervinden de beschermende hand van de Heere. Dat ze in het toevlucht nemen tot God niet te vergeefs aan de poort des hemels klopten, maar dat de Heere hen antwoord gaf. Dat de Heere zich over hen ontfermde. Dat de Heere hen van binnen de vertroostingen van zijn genade schonk. Dat de Heere hen niet alleen maar een dienstwerk had gegeven waarin het om hem en om zijn dienst ging, maar dat de Heere hen in de persoonlijke beleving ook schonk. Dat ze er zelf deel aan kregen aan wat ze anderen mochten verkondigen en waar ze anderen op mochten wijzen. Dat die verzoening, die dienst der verzoening waar ze in actief waren, voor hen niet alleen maar een werk was, maar dat het in hun leven zo was dat zij persoonlijk in die verzoende betrekking met God mochten staan op grond van het offer waar ze zo vaak van hadden gezien en waar ze zo vaak van hadden gesproken. En dat is een schat die niet verloren kan gaan. Ze kunnen hun levietensteden nog een keer kwijtraken. Als de vijanden een inval gaan doen in Naftali of ergens in een andere plek in het land, en de levietensteden die daar liggen ook veroverd worden, dan zijn die levieten dat stukje grond en dat huis en dat stukje weiland kwijt. Als de Israëlieten verzuimen de tienden te brengen en ze hebben het meer dan eens gedaan en de Heere heeft zijn volk er wat een keren over moeten berispen. En als in de dagen van Samuel, de priesters, Hofni en Pinehas, eigenlijk ook stalen uit het heiligdom en van de offers die de Heer voor de Heere bestemd waren, en waar die Israëlieten van moesten eten, de beste stukken voor zichzelf namen, dan kwamen de levieten op die manier ook tekort. Maar ze kwamen nooit tekort als het gaat om dat geestelijke erfdeel. De Heere is mijn deel. Dat kunt u zien aan die leviet, die priesterzoon die op de puinhopen van Jeruzalem zit. Die kwam uit Anatoot, Jeremia. Dat was ook een levietenstad. Daar kwam hij vandaan, maar de vijand was in Anatoot geweest. En wat hij daar samen met anderen al bezat, dat was weg. Hij kon er niet eens meer naar terug. En dan was hij in het heiligdom in Jeruzalem geweest. Niet zozeer als een leviet, maar omdat de Heer hem tot het profetenambt geroepen had. En daar was ook niks meer van over. De mensen waren weg. Nog een armzalig hoopje was er achtergebleven. En die hadden hun handen vol om in hun levensonderhoud te voorzien. De lijken lagen op de straten. Roofvogels waren druk in de weer om hun prooi weg te slepen. Roofdieren deden met de roofvogels mee. En Jeremia zit er in de grootste verslagenheid en hij zingt zijn klaagliederen. Ik ben de man die ellende gezien heeft. Is er een smart gelijk mijn smart? Gaat het u niet aan, alle die overweg voorbij gaat? Is mijn smart ergens mee te vergelijken? Tot op een gegeven ogenblik deze priesterzoon zich weer te binnen brengt en door de Heilige Geest weer gedachtig gemaakt wordt aan die alles overstijgende belofte des Heren. Juist voor de stam van Levi. Laat Anatoot dan verwoest zijn. Laat ook de tempel in Jeruzalem verwoest zijn. Laat er dan geen altaar meer roken. Laat er dan geen offers meer gebracht worden. Laat er dan niemand meer zijn die eraan denkt om de tienden te brengen. Laat er zelfs geen werk meer voor Jeremia zijn. Het laatste blijft over. Het allerbelangrijkste blijft over. En we horen deze man zeggen, zittend te midden van de rokende puinhopen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Dat is de eigenlijke rijkdom. Daar kan de mot niks aan afeten. Daar kan de dief niks van stelen. Dat vergaat niet. Ziet u hoe rijk de stam van Levi was? Als ze in het geloof in de belovende God mochten leven, voor de tijd en voor de eeuwigheid. God voorzag in alles. Voor het lichaam en voor de ziel. De zorg van de Heere ging over beide terreinen. En de Heere zou het hen niets aan niets doen ontbreken. En vandaar dat die 16e psalm best een psalm is waar de levieten naar mijn gedachten ook wel eens een keer zichzelf in herkend hebben. Laat het dan wezen dat de andere stammen een mooi stuk grond hebben gekregen, een prachtig gebied, en dat ze daar ik weet niet wat allemaal konden doen, en dat hun kansen volop aanwezig waren, en iemand die werklust had, en iemand die doorzettingsvermogen had, en iemand die de gaven ervoor had, die kon heel wat worden op de gronden die ze toegewezen gekregen hadden. En laat het dan voor de leviet zo zijn dat hij zover nooit komt en dat hij dat niet bereikt, maar God zorgt ook daarvoor dat hij zonder zorg van het evangelie leeft. Kan, maar de Heere is zijn deel. Hij kent de verborgen omgang met God. Hij weet door tijd nog eeuwigheid te scheiden, zal deze God mij geleiden. Gemeente, natuurlijk ligt er ook in datgene wat we nu met elkaar voor ons hebben in het boek Jozua weer wat onderwijs. En dan begin ik maar weer bij datgene waar ik zo was, zo pas toen het over de levieten ging begon. Dan begin ik maar weer bij dat gewone aardse leven. Dan zien we hierin, en dat zien we niet alleen hierin, maar ik laat u straks ook nog een paar dingen uit het Nieuwe Testament zien, dat er op het volk des Heren, op de gemeente des Heren, een heilige plicht ligt om de dienaren Gods te onderhouden. Ik heb in uw midden zelden of nooit over collecten gesproken. Ik heb zelden of nooit collecten aanbevolen. In het besef dat de gemeente haar verantwoordelijkheid, hoop ik, verstaan zal. Zoals ook meer dan eens is gebleken. Ik heb er ook helemaal niet zoveel zin in om over deze dingen te spreken. Als het om mijn keus zou liggen. Maar daar heb je nou weer wat. Als je het woord van God systematisch leest. En ook met de gemeente leest. Dan komen deze dingen vanzelf aan de orde. Omdat de Heere ze aan de orde stelt. Israël wordt gezegend via de levieten. Israël krijgt onderwijs via de dienst van de stam van Levi. Wat moesten de Israëlieten beginnen als er geen levieten in de tempel waren? Wat moesten de Israëlieten beginnen als er geen levietensteden waren, waar mensen waren die ze konden onderwijzen? God zorgde voor de geestelijke belangen van zijn volk. En hij deed dat middelijk. Maar die mensen waren daar volop in bezig. En ze moesten toch leven. En ze moesten toch onderhouden worden. Wel, zegt de Heer, dan is het alleszins billijk dat jullie daarvoor betalen. Dat tegenover die dienst die zij verrichten, de levieten, zullen worden onderhouden. Je hoeft ze niet rijk te maken, dat heb ik ook geregeld, zegt de Heer. Ze hoeven ook niet te verarmen, dat wil ik voorkomen. Maar zij die van het woord leven, mogen van het woord ook eten. En het is notabene de apostel Paulus die deze dingen in 1 Korinthe 9 en in Galaten 6 zomaar ineens op zichzelf en op zijn mede-apostelen en arbeiders in het koninkrijk toepast. Hij gebruikt daar allerlei illustraties voor over die dorsende os die niet gemuilband mag worden enzovoort. Maar hij zegt het ook, die het altaar bedient mag van het evangelie leven. De arbeider is zijn loon waardig. Het staat in de schrift, gemeente. En als ik nou toch het woord van God in deze orde met u bespreek en met u overdenk, dan zou ik het woord van God tekort doen als ik hier overheen stapte. Denkt u nou alstublieft niet dat ik om voor mezelf sta te preken. Want dat gevaar loop je met zo'n boodschap. Denkt u niet dat het daarom gaat. Maar het gaat om de principes die de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Mag ik het dan eventjes zo stellen? Zoals de profeet Zacharia het een keer deed. De profeet Zacharia wordt door de Heere naar het volk waaronder hij arbeidt gezonden. En hij moet dat volk een vraag stellen. Hij moet aan dat volk de vraag stellen, geeft mij mijn loon. En dan bedoelt de Heere dat het volk door middel van die vraag zichzelf is gaat afvragen, wat is het ons waard dat God aan onze ziel denkt? Dat God ons zijn boodschap geeft? Dat God ons zijn evangelie laat verkondigen? En dat de Heere daar die profeet Zacharia voor gestuurd heeft? Geeft me mijn loon. Van tijd tot tijd, zo moet u het dan ook maar verstaan, komt de Heere met diezelfde vraag naar ons als gemeente. Wat is het u waard dat u zondag aan zondag het evangelie mag horen? Dat de Heere mensen geeft en jarenlang gegeven heeft ook in ons midden, die door hem gezonden en geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Is die liefde arbeid van de Heere ons nu echt wat waard? Tweede, wat wij als toepassing, en dan laat ik dit verder liggen. Het tweede waar we als toepassing eigenlijk onderwijs in krijgen, dat is vragen om wat God beloofd heeft. Want dat deden die levieten. Die kwamen naar Jozua, die zeiden tegen Jozua, weet u nog Jozua, u was er zelf ook bij toen Mozes het aan ons bekend maakte, nummerie 35, dat we steden zouden krijgen om te bewonen. We zijn helemaal niet afgunstig op die andere stammen, helemaal niet afgunstig op het gebied waar ze wonen, maar we willen wel graag dat wij krijgen wat God ons heeft toegezegd. Wat doen ze? Ze maken gebruik van wat de Heere hen als een recht heeft gegeven. Ziet u wel dat als je van de Heere toezeggingen in zijn woord krijgt, dat de Heere je dan tegelijkertijd het recht geeft om daar gebruik van te maken. Niet om zelf de vervulling te pakken, dat is een fout die een hoop mensen maken. Of niet om te denken dat als je de toezegging hebt, dat de rest dan ook vanzelf aanwezig is. Dat is ook een fout die veel gemaakt wordt. Maar wat die levieten doen, dat is gebruik maken van de toezegging en vragen, wilt u het vervullen? En nu liggen er beloften. Nu liggen er een hele hoop beloften, gemeente, in het woord van God. Voor allerlei omstandigheden. Nu liggen er beloften voor de tijd en voor de eeuwigheid. Waarom gaf God die? Waarom zegt de Heere dat tegen ons? Neem nou dit ene woord. Zoekt en gij zult vinden. Waarom zegt de Heere dat? Omdat hij het meent. En omdat hij zo heel goed weet hoe noodzakelijk het is dat de mens leert zoeken. En omdat de Heere het zo geregeld heeft dat hij wil laten vinden door degene die zoeken. En die hun zoeken, in hun zoeken ook bewijzen dat het hen ernst is. En God meent het. En als de Heere dat tegen u en mij zegt, dan bedoelt de Heere, maak van dat woord, van die toezegging nou gebruik. En kom er nou mee bij mij terug. En zeg het nu tegen me. Waarom staat daar die belofte? Die mij vroeg zoeken, zullen me vinden. Waarom staat dat er nou? Ook aan het adres van jonge mensen. Vroeg in je leven de Heere zoeken. En de Heere zegt, die zullen mij vinden. Waarom staat dat er? Omdat het waar is. En omdat de Heere jou in je jonge leven al wil laten zoeken naar de Heere. Omdat de Heere dat op je ziel wil binden. Omdat de Heere dat in je hart wil schrijven. Zodat je er niet meer van loskomt. Maar dat je dat moet gaan doen door een drang van binnenuit. Om zo ook te ervaren dat de Heere dat woord waar maakt. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Waarom staat het er in de schrift? Wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. En waarom zegt de Heere dat met dat hele brede gebaar? Einden der aarde, waar je ook woont en wie je ook bent en hoe ver je ook weg bent. In allerlei opzichten ver weg bent. Ver weg gezworven in de dienst van de zonde. Ver weg gezworven in je onverschilligheid. De Heere laat je niet los. En de Heere zegt nochtans, waar je ook bent, tot aan de einden der aarde, wend je tot mij. Waarom zegt de Heere dat? Omdat hij het meent. Omdat hij het meent. En omdat hij er lust in heeft dat mensen komen en dat mensen die toezegging gebruiken en dat ze door dat woord zich laten stimuleren en dat ze door dat woord zich laten uitdrijven tot de Heere om te ervaren dat hij waar maakt wat hij gezegd heeft. Zoals de levieten naar Jozua gingen, mag het waar worden wat is toegezegd. Waarom staat er die belofte? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Waarom staat dat er? Omdat de Heere dat meent. Stel nou eens voor dat de Heere dat had neergeschreven en dat hij het helemaal niet van plan was. Kunt u zich dat indenken van God? Dat hij dingen in zijn woord laat neerschrijven en dat hij niet van plan is zich eraan te houden. En dat hij het dan laat gebeuren dat er iemand hem aanroept in de dag van de benauwdheid en dat de Heer helemaal niet hoort. En dat de Heer helemaal niet uithelpt. Kunt u zich dat indenken? Is God zo? Nee, als God dat zegt, dan is het zo. En dan is het waar. En dan zegt de Heer, omdat hij horen wil, omdat hij uithelpen wil, omdat hij deelgenoot wil zijn in uw benauwdheid, wat voor benauwdheid dat ook is, dan zegt de Heer, daarom roep mij dan aan. Stop nou niet zelf, los de dingen nou niet zelf op, zie nou niet zelf dat je de dingen recht kunt krijgen, zeker niet de dingen in de verhouding met mij. Zie en probeer nou niet dat je zelf je schuld kan betalen, probeer nou niet langs een eigen weg mijn gerechtigheid te verwerven. Roep als die dingen werkelijkheid gaan worden en als dat benauwdheid in je ziel gaat worden, dat je gezondigd hebt en dat je schuld hebt, dat je het niet betalen kunt, roep mij dan aan. In die dag der benauwdheid. En weet het dan dat ik een uithelper ben. Weet het dan dat ik macht heb om te verlossen. Weet het dan dat ik voor geen onmogelijkheden sta. Weet het dan dat al waren uw zonden als scharlaken, ze nog zullen worden als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Daarom zegt God het. En met de bedoeling dat we er gebruik van zullen maken. Gemeente, doen we dat. Leer van de levieten wat het is om te vragen om de vervulling van Gods belofte. En dan het belangrijkste. Ja, zeker het belangrijkste. Keert u het alstublieft ook niet om. Door in de toepassing en in het nagesprek de dingen op omgekeerd van belang te voorzien. Nee, het belangrijkste komt nu. Levi kreeg de Heere tot zijn deel. Dat ging niet automatisch. Dat ging niet automatisch. Net zo min als dat het bezit van de Levietensteden automatisch ging. Daar moesten ze om vragen. Zo is het ook met die andere belofte. Dat de Heere deel van Levi zou zijn. Daar moesten ze ook om leren vragen. Er was geen ene Leviet die simpelweg op grond van wat de Heere daaromtrent gezegd had, nu kon zeggen, oh ja, maar de Heere is mijn deel. Dat heeft de Heere beloofd. En de Heere maakt dat ook waar. Als dan iemand in Israël zou zeggen, oh, was het maar een kleine jongen, maar meneer de Leviet, u zegt dat God uw deel is en dat dat zo automatisch waar is. De Heere heeft ook gezegd dat de Levietensteden jullie deel zouden zijn. Ging dat ook automatisch? Dan moesten jullie toch om vragen. Ik denk dat zo'n Leviet dan simpelweg door de vraag van zo'n klein jochie al in verlegenheid was gebracht. Ziet u? Nee, ze moesten daar ook om vragen. Ze moesten God nodig gaan krijgen. God wil alleen maar het deel van iemand zijn die God belangrijk genoeg vindt om hem tot zijn deel te willen hebben. God wil niet het deel van iemand zijn die het niet eens waardeert. Die het niet eens nodig heeft. Maar God is gewillig genoeg om het deel van iemand te zijn die hartelijk naar hem verlangt en vurig naar hem uitziet en die er ook gedurig om vraagt. Heere, weest u mijn deel. Echt om te kunnen zeggen, de Heere is mijn deel, zoals Jeremia dat deed, zoals we net zagen, heeft de mens geloof nodig. Want anders heb je natuurlijk alleen maar de uiterlijke voorrechten. En wat heb je daar dan nog aan? En dan zie je in de geschiedenis, en dat is het trieste, tragische ook van de stam van Levi. Want heel vaak begon juist het geestelijk verval daar. Heel erg. Maar als de Heere dan het deel van de Levieten wil zijn, en als hij dat ook toezegt, en als hij dat in de weg van geloofsbeoefening waar maakt, en we trekken deze lijn naar het Nieuwe Testament door, gemeente, dan ontdek ik dat de stam van Levi niet meer functioneert. En dat de belofte Gods, dat de Heere deel van mensen wil zijn, in het Nieuwe Testament daarom ook niet eens meer betrokken wordt op de stam van Levi. En ook niet eens alleen op degene die God in een bijzonder ambt dienen. Maar dan is iedereen die door een waarachtig geloof Christus ingelijfd is, deel van het koninklijk priesterdom. Dan is iedereen die uit de duisternis getrokken is tot Gods wonderbaar licht, leviet geworden, priester geworden. Waarom wordt gij christen genaamd? Onder andere omdat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem zal offeren. Dan zijn al Gods kinderen levieten geworden. En hoe is dat dan gegaan? Hoe ging het bij Levi? Levi lag onder het oordeel, weet u nog? Daar begonnen we mee. Levi was een van die zonen van Jacob, van wie Jacob moest zeggen, vervloekt is hun toorn. Ik wil er niet mee te maken hebben. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, zegt Jacob. Hij neemt er afstand van. Ook van Levi's gedrag. Zo sprak Jacob en zo sprak God via Jacob. Dat was Levi, onder het oordeel, zondaar. Maar er kwam bekering. Er kwam bekering. En ze hebben die bekering niet alleen maar van binnen beleefd, maar die bekering bleek ook naar buiten. In de weg van de erkenning van hun vloekwaardigheid kwam er een omkeer in hun leven. En toen veranderde God de vloek in een zegen. En nou mag iedereen dit genadegeheim leren kennen en van het altaar eten als hij als een mensenkind zonder rechten, als een mensenkind met verdiensten alleen de vloek en het oordeel, boetvaardig tot de Heere gaat en de goede onberouwelijke keus mag doen om de Heere voortaan te dienen en aan te hangen. Nou mag iedereen die deze genade van God ontvangen heeft, dat die omkeer in zijn leven gekomen is en dat hij het niet meer doen kan en houden kan in de dienst van de zonde, maar in beginsel de vrezen des Heeren mocht gaan beoefenen, nou mag iedereen net als een leviet van het altaar mee eten. Meer nog, de Heeren tot zijn deel hebben. Zoals die levieten in Psalm 84. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ja, gemeente, dat is wat, dat je dan bij God mag wonen. Terwijl je in je eigen bestaan, net als Levi, een wederhorige bent. En terwijl je als God het niet verhoedt, je er iedere keer weer zo uitzondigen ook. Maar dat de Heere dan toch zegt, voor zulke mensen wil ik het deel zijn tot in eeuwigheid. Erkende u dat al? Dat u er van nature buiten staat. Erkende u dat al? Dat vanwege uw verdorvenheid u het oordeel verdiend hebt. Hebt u dat voor uzelf ook al eens moeten erkennen en zeggen tegen de Heere? Toen de Heere met zijn Heilige Geest u in de spiegel van zijn heilige wet deed kijken. En toen u eens een indruk kreeg van hoe u er nou in Gods ogen uitziet. En dan ziet u er nog maar een heel klein beetje van. Want de Heere ziet veel scherper en de Heere ziet veel dieper. Maar zelfs dat kleine beetje van wat de Heere ons dan van onszelf en van ons boze hart doet kennen, dat is al genoeg om ons te doen uitroepen: o, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Wee mij, ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Heb u die erkentenis al eens voor Gods aangezicht uitgesproken? En misschien wel meer dan eens. Leeft u misschien in dat soort overtuigingen? Als de Heere u op uw eigen verdorvenheid wijst. En als de Heere u deze dingen duidelijk maakt. God zou u kunnen passeren, nietwaar? Je hebt nergens recht meer op. God zou je aan je lot kunnen overlaten. God zou tegen je kunnen zeggen: zo is het ook, je hebt het verkorven. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. God zou je elke zegening kunnen onthouden. Want onwaardige zijn we toch? Maar kwamen we in die weg, ook in de weg van waarachtige bekering tot hem, gingen we het hem belijden? Gingen we hem zeggen: Heer, ik heb het niet verdiend. Ik heb het in de eeuwigheid niet verdiend dat u naar me om wil zien. En toch kan ik u niet meer missen. En toch kan ik in de zonde geen vrede meer hebben. En toch kan ik het er niet meer in uithouden. En toch kiest mijn hart u en uw dienst. Om zo de zonde te mijden en te vlieden en er ook vooruit te komen. Zoals de stam van Levi, toen dat gouden kalf vereerd werd, zij afzijdig stonden en er in hun hart totaal vreemd van waren. Kwam er die bekering en dat breken met de zonde en dat zoeken van een schuilplaats en dat hopen op genade en die honger en die dorst naar gerechtigheid, om zo ook de Heere te leren kennen, zijn vertroostingen te mogen ontvangen. Dat is het hoogste loon. Als een mens er in die weg toe mag gebracht worden in de geloofskennis. Dat de Heere geen vreemd God meer is. Maar dat de Heere zich over je ontfermt. En dat de Heere het laat weten. Echt in je ziel laat weten. Dat hij de ontfermer en de barmhartige en de genadige is. En als hij het laat weten, dat hij vanwege dat offer niet meer torent en niet meer scheldt. Dat is het rijkste loon. Dat een mens ooit in zijn leven te beurt kan vallen. En dat is niet alleen voor levieten. In het Oude Testament wel. Ja, althans, zo sprak de Heer dan tot hen. Een ander kon het natuurlijk op een andere manier ook leren kennen. Maar in het Nieuwe Testament zeker. Als de Heer geen levieten meer nodig heeft. En als de Heer geen altaar en geen offer meer nodig heeft. Omdat het allemaal in Christus vervuld is. En dan mag al het volk des Heeren profeten zijn. En dan mag al het volk des Heeren ook leviet zijn. En de Heere schenkt zich weg. En de Heere laat weten dat hij een algenoegzaam God is. Kent u hem zo? Doet u dan ook net als de levieten? Die met deze kennis anderen dienden. Anderen onderwezen. Anderen de weg wezen. Amen. Wij zingen Psalm 73, het 13e en het 14e vers. God, wij danken u voor uw woord, voor de zorg die daarin blijkt, voor uw volk Israël allereerst, via het feit dat u ze de levieten gaf, deze mensen die in uw dienst stonden, maar die dienstbaar mochten zijn aan het heil van Israël. Daartoe riep hij u ze, daartoe gaf u ze aan Israël. Heren, we hebben vanmorgen gezien dat daarin ook een stuk van uw zondaarsliefde, van uw opzoekende zondaarsliefde in blijkt. En dat ze nou overal in Israël, als de levieten hun dienstwerk getrouw deden, op de hoogte konden komen van de genade van Israëls God. En we hebben ook gezien, heren, hoe u dat volk, dat die stam van Levi zegende, voor hun aardse belangen zorgde, een werk gaf waar anderen jaloers op konden wezen, en bovenal de toezegging deed dat u hun deel wilde zijn. En dat gaat al het andere nog weer een hele en te boven. Want dat is het deel dat van niemand kan worden weggenomen. Dat gaat mee ook als andere dingen achterblijven. Als het ambt neergelegd moet worden, als het huis verlaten moet worden, als afscheid genomen moet worden van iedereen om ons heen. Maar als u de Heere het deel bent, dan blijft u dat. Heren, we hebben gezien hoe die dingen ook functioneren en behoren te functioneren in de Nieuwtestamentische gemeente. Van A tot Z. We vragen van u, heilig uw woord aan ons aller hart. En geef, o God, geef dat we dat voor ons allen persoonlijk mogen zoeken. Mogen leren kennen. Er liggen toch beloften. Er zijn toch toezeggingen. We hebben er vanmorgen ook een paar gehoord. En ze zijn toch bedoeld om gebruikt te worden. Om ermee tot u de Heere te gaan. Om tegen u de Heere te zeggen, Heere, u hebt het in mezelf gezegd. O, maak het in mijn leven waar. Zonder u ben ik een verloren mens. Heere, om zo ook te mogen komen. Ja, schenk dat. Schenk dat. Terwijl er zoveel om ons heen aandacht vraagt. En terwijl er zoveel dingen zijn die schijnen te kunnen rijk maken en te kunnen vervullen. Dat we het weten en beseffen mogen. Er is tenslotte maar één ding dat echt bevredigen kan. Als ik God in Christus mocht leren kennen. En als ik door Christus met God mocht zijn verzoend. En als de Heere mijn deel is, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Heere, heilig zo uw woord aan ons hart. En wilt u uw genade in ons leven verheerlijken om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.